Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het mensen. En vandaag gaan we het hebben over een specifiek onderwerp, een specifiek thema wat mij de laatste paar jaar veel is bijgebleven. Namelijk autorijden en mijn autorijlessen. Ik heb het ook al wel vaker benoemd in mijn afleveringen. Mocht je denken, Jiels, waar heb je het over? Luister dan vooral ook even de eerste aflevering terug. Ik wilde in 2017, ruim 5 jaar geleden, starten met mijn autorijlessen en kwam per toeval terecht bij een rijschool waar mijn rijinstructeur ook les gaf aan mensen met iets extra's, waaronder autisme en ADHD. Dit stond ook op zijn lesauto, ook op zijn website. Ik was toen 17 jaar oud, vrij naïef. Ik had echt totaal niet bij stilgestaan dat zoiets als autisme of ADHD van invloed kan zijn op jouw manier van autorijden of het leren autorijden. En het ging in mijn geval allemaal niet zo soepel. En het viel mij de laatste paar jaren op dat er op verschillende forums en pagina's over autisme en ADHD veel vragen gesteld werden en ervaringen gedeeld werden omtrent het autorijden met autisme of het autorijden met ADHD. Het is een thema wat bij veel mensen met autisme en ADHD leeft. Dus het leek me leuk om hier een aflevering over te maken. En daarvoor heb ik natuurlijk niemand minder dan mijn eigen rijinstructeur uitgenodigd. Ik zit hier vandaag aan tafel met Bram Janssens, eigenaar en oprichter van de rijschool Brams Rijschool. Welkom.
Dankjewel.
Ik weet dat je ondertussen heel veel doet omtrent verkeerseducatie en dergelijke. Maar zou jij jezelf kunnen voorstellen?
Ja. Nou ja, zoals je al zegt, ik ben Bram van Brams Rijschool. En ik heb een gespecialiseerde rijschool voor angst- en ontwikkelingsstoornissen. Waaronder autisme en ADHD. Mm-hmm. En daarnaast doe ik nog veel rijvaardigheidstrainingen geven. Ik geef wel bijscholingen, theorielessen. Ja, dat is een beetje wat ik doe sinds 2014 alweer.
Ja. Ja. Ja, want ik heb even teruggekeken ook inderdaad. Als het goed is, maart 2014.
Klopt.
Hoe ben je op het idee gekomen om rijinstructeur te worden? Om je eigen rijschool te starten? En waarom ook specifiek voor deze doelgroep?
Ja, ja. Nou, ik was toen aan iets anders. Hier word ik hele andere dingen. Ik verkocht keukens. Ook. Oh. Totaal niks met autorijden te maken. Nee. Maar daarnaast deed ik wel heel veel vrijwilligerswerk. Met zomerkampen, jeugdkampen. Ook voor kinderen die met autisme of van woongroepen afkwamen. Deed ik zomerweken organiseren. Mm-hmm. En dat vond ik ook heel leuk. En het ondernemen vond ik leuk. En toen dacht ik, wat ga ik doen? En toen heb ik eerst nog bij de HAN een toelatingsexamen gedaan. Om misschien wel iets met pedagogiek te gaan doen. Of de PABO. En dat is uiteindelijk gestrand in van, nou, dat moet ik 4 jaar lang naar school. En daar was ik inmiddels een beetje te oud voor, vond ik zelf.
Oh ja, oké.
Dus toen dacht ik, wat ga ik dan doen? En toen keek ik uit mijn raam en toen zag ik een rijschool voorbij rijden. En denk, hey, dat is leuk. Daar kan je en voor jezelf wat doen. En je kan ook nog lesgeven. Dus zo is eigenlijk het idee van rijschool ontstaan. Mm-hmm. En toen ben ik gaan kijken van, goh, wat voor rijscholen zijn er allemaal? Wat doen ze allemaal? En toen viel me op dat er eigenlijk heel weinig rijscholen waren die iets met angst deden of faalangst. Of zeiden wel, je kan hier voor autisme terecht. En toen ging ik kijken, en hoe dan? Wat dan? En er stond eigenlijk helemaal niks bij. Nee. En toen denk ik van, nou, volgens mij kan dat wel beter. Want ik heb er ook altijd wel interesse in gehad. Vond dat wel leuk om ook mensen daar een beetje in te begeleiden.
Okay.
En zo is het eigenlijk ontstaan. Daar ben ik me erin gaan verdiepen. Heb ik mijn opleiding gedaan tot rijinstructeur. Bijscholingen gevolgd. Zelf boeken gelezen. En helemaal in verdiept. En toen van start gegaan ermee.
Ja.
Ja.
En want ik ging dat inderdaad ook opzoeken. Rijscholen hier in de buurt. Nou ja, Zutphen, Lochem. Het is allemaal niet heel groot hier. Maar er zijn echt wel iets van 25 rijscholen en dan wel meer volgens mij.
Ja, zoiets. Ja.
Als je echt specifiek gaat zoeken op rijscholen, inderdaad autisme of rijscholen ADHD, dan vind je eigenlijk bijna niks inderdaad. Ja. Maar wat is dan het verschil tussen, want ik weet niet beter of ik heb bij jou gelest, maar wat is dan het verschil tussen zo'n rijschool als wat jij hebt en een andere rijschool?
Ja, goede vraag. Want ja, ik heb natuurlijk ook nooit bij andere rijscholen gelest. Ik hoor wel eens van leerlingen die van andere rijscholen vandaan komen. Of ervaringen van anderen. Maar ik denk dat vooral het rustig aanpakken en niet te snel willen gaan, maar gewoon stapje voor stapje. En die stapjes zijn soms hele kleine stapjes. Mm-hmm. En daar het geduld voor houden, dat dat het grootste verschil maakt. En daarnaast moet je natuurlijk wel begrijpen, ja, wat is autisme en wat is ADHD en wat is ADD?
Ja.
En ja, en dan krijg je vaak die cliché dingen die je ook in al een andere podcast hebt genoemd. Ja, een autist die is sociaal gestoord en die durft niks, die kan niks.
Ja,
ja, nou, dat is dus totaal niet waar. Ja. Nee. Dus je moet er ook voor openstaan van, goh, wie heb ik voor me?
Ja.
En wat is zijn of haar autisme?
Ja.
Wat houdt dat in voor diegene? Ja.
Want wat kom je al zo wel tegen? Wat is dan bijvoorbeeld het verschil tussen tussen aanhalingstekens reguliere leerling en een iemand die bijvoorbeeld autisme heeft of ADHD?
Wat dat voor mij anders maakt?
Ja.
Nou, vooral met autisme heb je heel veel verschillende soorten smaken.
Mm-hmm.
En ik vraag altijd van, goh, je zegt je hebt autisme, maar wat houdt dat dan voor jou in?
Ja.
En een reguliere leerling, ja, dat gaat meestal vanzelf, maar goed, iedereen heeft wel zijn dingetjes natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus dan moet je nooit te snel overheen stappen van, oh, je hebt niks, dus we gaan lekker volle bakken, vol gassen naar je rijbewijs.
Ja.
Want daar doe ik het ook gewoon rustig aan, stap voor stap.
Ja.
Ja.
Want heb je wel eens, wat ik zei destijds eigenlijk niks in het begin, want ik weet wel, je vroeg wel van of je iets moest weten en ik dacht echt van, ja, wat onzin, dat ga ik echt niet vertellen. Zijn er meer leerlingen die dat zo doen? Of heb je meteen...
Sommigen wel. Sommigen zeggen, de ouders tegen mij, die zeggen van, ze weten niet dat jij het weet.
Ah, oké. Okay.
En bij jou wist ik het inderdaad niet. Maar ik weet nog wel heel goed dat we dat momentje hadden dat ik dacht van, oh, wacht even. Voor mij valt er bij mij een klein kwartje.
Oké. Okay. Wat ja. Weet je daar nog van? Weet je, want je hebt natuurlijk heel veel leerlingen gehad. Nu ben ik wel benieuwd. Wat weet jij nog van mijn rijlessen?
Nou, één, dat je nooit de weg naar huis wist. Ook al waren we twee straten bij je huis gedaan.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik weet of dat allemaal beter is geworden. Maar
zeker. Zeker. Jawel, ja. Zeker.
Nee, dat vooral. Nee. En nou, ik weet nog dat jij op een gegeven moment aan het lessen was. En op een gegeven moment heel erg een beetje je blik vasthield. Een beetje ging staren. En dat ik denk van, nou, volgens mij moeten we ergens anders heen kijken dan waar jij nu heen kijkt. En dat viel me een paar keer op en ook een paar lessen. En op een gegeven moment dacht ik van, goh, ik ga het dus vragen aan je van, goh, heb je wel eens een diagnose van het een of ander gehad? Nou ja, toen kwam het eruit.
Ja.
Dat vond jij spannend.
Ja, vond ik niet zo leuk.
Nee.
Nee, klopt. Ja. Nee, maar ja.
Ja, ja. Maar ik denk wel dat het op een gegeven moment wel hielp. Hè, dat iets een beetje een vinger ergens op kon leggen.
Ja, ik wist eerst, dacht ik wel, want ik schrijf heel veel. Dus ik heb gisteren even allerlei dingen teruggelezen. En het was wel grappig, want ik las inderdaad wel. Zeg maar, die aanloop, het was echt die eerste 15 rijlessen die echt, nou ja, echt moeizaam wel gingen. Ja. Eigenlijk al vanaf de derde les toen. Toen vroeg je af, ja, is je concentratie altijd zo slecht? Ja. En ik dacht echt van, nou, nee, volgens mij niet. Was me ook nog nooit echt opgevallen. Behalve dat jij inderdaad steeds zei van, oh, je concentratie is slecht. Of dan keek ik blijkbaar ergens naar en toen moest jij ineens bijsturen. Dus dan was ik waarschijnlijk helemaal naar links aan het sturen of naar rechts, weet ik veel. Maar los daarvan dacht ik van, nou, slechte concentratie, volgens mij valt het op zich wel mee. Maar dat komt ook gewoon omdat ik kan me heel goed concentreren als ik iets heel leuk vind. Nou ja, een autorijden, dat viel destijds gewoon niet in die zin in mijn interesses, denk ik. Dus ik dacht echt van, slechte concentratie. Nou, toen zei je iedere keer van, ja, je rijdt te impulsief. En de eerste keer dacht ik echt, wat is dat? Vroeg ik toen niet. Maar toen heb ik dat thuis natuurlijk wel opgezocht. Toen dacht ik, oh, misschien heeft het wel gelijk. Ik wist het eigenlijk niet. Ging ik erop letten. Toen dacht ik, ja, maar ik eerst doen, dan denk ik. Denk, ja, maar ik denk continu, want mijn hoofd staat niet uit. Dus ik dacht echt van, ja, hoezo? Goed. En aanwijzingen die ik niet opvolgde, weet ik veel dan meer.
Ja,
dus je zegt ook vooral bij de leerling, ja, kijken wie er zit, maar ook een stukje geduld en rust. En...
Ja.
Maar is dat niet, zou niet elke rijschool, rijinstructeur zo...
Het zou wel mooi zijn als iedereen het deed.
Ja.
Ja, alleen het nadeel van als je rijinstructeur wil worden, als jij Nederlands kan spreken en lezen...
Ja.
Dan kan je bijna rijinstructeur worden. Dus er komen ook heel veel mensen die het heel leuk vinden om auto te rijden. Of gewoon auto's leuk vinden. Of misschien chauffeur zijn geweest. En die lijken dat dan leuk om te doen. Maar als jij Rijnsteur wordt omdat jij het leuk vindt om mensen wat te leren. En wat meer persoonlijke diepgang te vinden soms. Mm-hmm. Ja, dat is een hele andere kant van Rijnsteur zijn. En ik denk dat ik meer aan die kant zit. Dan, ja, autorijden vind ik natuurlijk ook leuk. Want anders moet je niet de hele dag in die auto zitten.
Nee.
Maar dat voor mij de hoofdreden is. Mensen willen helpen en kijken of je iets kan bereiken met mensen.
Ja. Ja, dat is wel mooi. Want het is anders inderdaad als je autorijden gewoon leuk vindt. Maar het lesgeven en het uitleggen en het overbrengen is natuurlijk weer wat anders.
Ja.
Want ik vind dingen overbrengen en uitleggen vind ik ook heel leuk. En autorijden tegenwoordig vind ik op zich wel leuker worden. Maar het is niet mijn hobby. Het is niet dat ik denk, oh, dat ga ik echt de hele dag doen.
Nee.
Het zijn twee verschillende dingen.
Ja.
En dan ben ik ook wel benieuwd. Je hebt natuurlijk een gezondheidsverklaring die je moet invullen. Wat houdt het ook weer in? Voor mij is dat echt vet lang geleden, maar iedereen moet dat invullen.
Ja. Als je je rijbewijs wil halen, moet je gezondheidsverklaring invullen. En dan moet je ook weer invullen als je 75 bent en je rijbewijs wil behouden. Mm-hmm. Tussendoor niet meer. Maar daar moet je dus invullen of je gezond bent. Het zegt al gezondheidsverklaring. En er staan allemaal vragen op van gebruik je medicatie? Heb je alcohol, drugsmisbruik verleden? Al je benen doen, dat je arm, je ledemaat, je ogen, je oren, dat soort dingen. Maar er staan ook dingen over psychische klachten in. Depressie en angststoornissen is een vraag. Mm-hmm. Autismespectrumstoornissen is een vraag of je dat hebt of een diagnose hebt. Nou, dan heb je het ook natuurlijk als je een diagnose hebt.
Mm-hmm.
En dan heb je ook nog de vraag of je een diagnose hebt ADHD. En als je op die vragen ja antwoordt, dan kom je in een medische molen terecht. In jouw tijd kwam je altijd bij een psychiater terecht.
Mm-hmm.
Tegenwoordig hebben ze het iets aangepast. Voor autisme kom je altijd bij een psychiater terecht. Dan moet je naar een onafhankelijk psychiater. En die gaat een gesprekje met je aan. En die gaat, ja, dat verschilt heel erg per psychiater, begrijp ik. Maar de een die vraagt van alles vanaf kind als aan tot nu. Hoe het met je gaat en hoe je bent gekomen waar je nu gekomen bent.
Mm-hmm.
En de ander vraagt, goh, hoe gaat auto rijden en heb je last van je autisme of niet? En dan staan soms na 10 minuten alweer buiten. En die psychiater die bepaalt nu dus of jij dan nog door moet voor een rijtest. Voorheen moest je altijd een rijtest doen. Nou, dan kwam je bij het CBN een gespecialiseerde examinator voordat je op examen ging. Deed je meestal een paar maanden van tevoren al. Mm-hmm. En die keek dan of je rijgeschikt bent. Nu doet de psychiater dat bepalen. Van oké, moet die nog gezien worden daar of niet? En 9 van de 10 keer hoeft dat helemaal niet meer. En bij ADHD is het nu zo, als je vanaf je 16e niet meer onder behandeling bent, klachtenvrij, hoe dat kan, weet ik niet helemaal, maar je schijnt dan klachtenvrij te kunnen zijn vanaf je 16e, volgens het CBR, of geen medicatie gebruikt, dan hoef je niet meer naar de psychiater en dan kan je het antwoord nee invullen.
Hm.
En dat is het traject waar je dan in terecht komt.
Maar waarom moet dat überhaupt?
Omdat bij het CBN, nou het CBN bepaalt niet, bepaalt natuurlijk het ministerie, maar die vindt dat mensen die zo'n soort stoornis hebben, dat zij onderzocht moeten worden. Want de concentratie is slecht of je doet rare dingen onderweg. Maar ik zelf vind het een beetje een rare gang van zaken. Kijk, dat je moet aangeven dat je een stoornis hebt, dat vind ik goed. Maar ik vind eigenlijk, laat ze gewoon een examen doen en laat dan die examinator bepalen of er na de onderzoek nodig is. Maar nu moet je dus standaard een na de onderzoek laten doen,
mm-hmm.
voordat je überhaupt mag afrijden.
Ja, want ik had daar ook thuis over en ik had ook zo'n enquête opgesteld, een maandje terug ongeveer. Want ik was gewoon, ja, zo'n enquête is natuurlijk niet, dat zegt natuurlijk niet alles. Hij is uiteindelijk door rond 270 mensen ingevuld met een diagnose.
Ja.
Maar ik wilde een soort input hebben en kijken of ik veel antwoorden weer veel terug zie komen. En daarin had iemand ook gezegd van ja, maar is het feit dat jij je rijbewijs haalt niet al voldoende bewijs dat jij rijgeschikt bent?
Wat mij betreft wel. Alleen zij bij het CBR scheiden ze twee dingen. Eentje is, ben je rijvaardig en de ander ben je rijgeschikt. En rijgeschikt is deze persoon überhaupt in staat om zijn rijbewijs te halen?
Mm-hmm.
En rijvaardig, dat is dan je afrijexamen, je praktijkexamen. En die koppelen ze los van elkaar.
Maar dat kan een rijinstructeur dat niet al inschatten? Ik bedoel,
zo'n examinator, ik denk dat hij dat wel kan. Want als je een half uur aan het rijden bent of 40 minuten met een kandidaat, dan zie je wel of diegene het snapt en alles door heeft wat hij door moet nemen.
Maar ook als rijinstructeur, je moet die persoon ook opleiden, toch? Dus dan...
Ja, maar dan kom je weer op de type rijinstructeur aan. Wie,
ja, okay.
Wie snapt hem wel, wie snapt hem niet op dat gebied?
Ja, maar heb je dan niet al na 10 rijlessen dat dan zo'n rijinstructeur ook zegt van god, dit werkt niet. We stoppen hier gewoon mee. Dus.
Ja, maar waar sommigen zeggen ik stop ermee, ga ik weer misschien wel weer door.
Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Ja.
Ja, dus ik vind wel dat het bij het CBR moet liggen, dat deel. Alleen ik vind de volgorde eigenlijk verkeerd om. Ik denk dat je eerst gewoon moet kijken, kan iemand gewoon zijn rijbewijs halen. En heb je twijfel, kan je altijd nog een melding maken. Zeggen van goh, laten we nog eens even wat verder gaan kijken.
Ja. En hoe zit het dan? Want steeds meer mensen krijgen eigenlijk een diagnose op veel latere leeftijd. Die zijn echt 20, 30, 40, hebben hun rijbewijs al. Dus die zijn eigenlijk in die zin mooi vanaf gekomen. Die hebben voorheen nooit zoiets aan hoeven geven. Hoe zit het dan als je dan je rijbewijs haalt? Stel, je hebt al 10 jaar je rijbewijs. Je krijgt dan ineens een diagnose autisme of ADHD. En je moet bijvoorbeeld je rijbewijs verlengen.
Ja.
Wat dan?
Dat is de grote verrassing. Dat hoef je dus niet aan te geven.
Dat hoeft niet?
Nee. Nee, je moet dan, zoals het CBR het omschrijft, je moet dan met jouw arts overleggen of het nodig is om melding te maken bij het CBR. En pas vanaf je 75ste, dan word je weer gekeurd. Dan moet je dus weer een gezondheidsverklaring invullen die jij ook aan het begin hebt ingevuld. Mm-hmm. Dan pas weer, dus ben je dan meer dan 50 jaar verder.
Okay.
En dan moet je hem invullen en die moet je naar waarheid invullen. Dus dan zou je daar weer op kunnen aangeven, ja, ik heb inmiddels autisme.
En dan heb je dus weer dat...
Dan ga je dus weer die...
Dat hele medische ding. Ja. Oké. Okay. En wat als je al wel een diagnose hebt? Als je start met rijlessen en je hebt zoiets van, ja, wat onzin. Ik ga dit niet aangeven op dat formulier. Ik bedoel, het staat niet op je voorhoofd, goh... ben een autist.
Maar de meesten niet.
Nee. Ik heb ADHD of zo. Dus ja, wie kan daarachter komen als je dat niet naar waarheid invult?
Ja, nou in principe niemand. Het kan heel lang goed gaan. Maar je hebt eigenlijk twee dingen. Als je het niet invult, je moet het naar waarheid invullen, want het is een officieel document. Dus als je het niet naar waarheid invult, pleeg je officieel valsheid in geschriften. Mm-hmm. Nou, als je daarna je rijbewijs haalt en je hebt nooit wat aan de hand, komt niemand erachter. Komt iemand wel achter, ja, dan heb je natuurlijk wel een flink strafbaar feit waar je wel problemen mee kan krijgen. Mm-hmm. En als je een aanrijding krijgt en het komt per ongeluk ter sprake dat iemand zegt, ja, ze heeft autisme. Je weet nooit hoe het eruit vloept of wat dan ook. Mm-hmm. En de politie maakt daar een melding van bij het CBR. Kan je wel problemen krijgen met je rijbewijs, geldigheid en je verzekeraar die kan zeggen van, ja, hey, je wist dat je het had. Je had het moeten melden. Dus de kans is niet zo heel groot, maar het kan wel vervelende gevolgen hebben.
Het kan, oké. Okay.
Het kan.
Maar dus het is ook zoiets als, maar dan moet iemand dat toevallig zelf ter sprake brengen. Of, want zo'n medisch dossier mag niet zomaar iedereen.
Nee, niemand kent jouw medische dossier. Zelfs jouw autoverzekeraar weet dat ook niet.
Nee, oké. Okay. Nee. Dus raad jij altijd je leerlingen aan om het wel naar waarheid in te vullen?
Ja, ik raad dat wel aan. Niet iedereen die doet dat weet ik ook.
Ja,
maar ik zou het wel altijd doen. Kijk, het is wel even een traject waarin je zit en het kost ook echt wel geld. Want zo'n psychiater, ik wil gauw 200-300 euro, geloof ik, voor zo'n keuring.
Ja.
Maar ja, ik hou altijd rekening mee. Als er nou echt verkeerde kant allemaal opvalt, dan heb je een veel groter probleem.
Ja.
Maar ja, dat risico is wel altijd voor de leerling. Kijk, ik zal nooit melden dat iemand autisme heeft of ADHD. Ook bij een rijexamen niet, tenzij we het van tevoren overlegd hebben. Ja. Want een examenator weet dat jij een medisch dossier heeft.
Ja.
Maar die weet niet wat er in het medisch dossier per se staat. Nee. En soms vind ik het wel handig om te melden, maar dat doe ik altijd in overleg. Maar voor de rest, ja, het is echt de verantwoordelijkheid van de leerling.
Ja. Oké, okay. Maar eerder stond wel, toen ik rijles had, tegenwoordig heb je volgens mij... dat er heel duidelijk staat, echt een vraag van, heb jij autisme of ADHD? Destijds stond die vraag heel raar vermeld.
Okay,
dat weet je niet. Nee. Nou, iets met, ik weet niet, iets met of je ooit medisch onderzoek, nog wat psychisch, weet ik wat, hebt gehad. Dus toen hadden wij thuis zoiets van, ja, moet ik het wel of niet aangeven? Achteraf gezien denk ik, want je zegt net, na je 16e, als je ADHD hebt, je hebt... Hoe zei het nou, na je 16e geen behandelingen meer, medicatie meer?
Vanaf je 16e.
Vanaf je 16e.
Ja, geen behandeling, geen klachten en geen medicatiegebruik.
Ja, dus achteraf zie wat ik hem destijds, ik ga het ook gewoon zeggen. Want ik ben zelf geen voorstander van dat je dat überhaupt moet aangeven. Ik vind het, in die zin tikkeltje onzin, omdat ik gewoon het verband er niet helemaal in zie. Maar ik heb hem destijds niet ingevuld. Maar achteraf gezien, want destijds was een diagnose in het autisme spectrum, maar die diagnose die is nu vervallen. En de diagnose ADHD heb ik pas na het behalen van mijn rijbewijs gehaald.
Ja.
Dus eigenlijk heb ik hem naar waarheid ingevuld.
Als je hem nu zou moeten invullen, misschien wel.
Ja, oké.
Nee, want je hebt nu na je 16e diagnose gekregen, dus dan moet je het wel melden.
Ja, na mijn 16e, maar mijn rijbewijs heb ik al.
Ja, dus als je nu op je 75 gaat verlengen,
ja,
dan moet je hem aangeven.
Of ja, als ik 75 ben, moet ik een keer aangeven heb. Oké. En wat maakt eigenlijk gewoon, wat maakt voor jou dit werk zo leuk? Wat is ook leuk aan deze doelgroep?
Wat ik net zei, ik vind het leuk om iets te bereiken met mensen. Ik vind het leuk om een doel te hebben. En je merkt gewoon dat sommige leerlingen, ook als ze van andere rijscholen afkomen waar ze vast zijn gelopen. Mm-hmm. En het lukt wel, ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En bij mij is het ook niet standaard. Je hebt ook als rijscholen gezegd, nou, we hebben 30 lessen, gaan we op examen.
Ja,
ja, bij mij kunnen het er 30 zijn, het kunnen ook 100 uur zijn.
Ja.
Het is maar net wat de leerling nodig heeft. Maar als je dan uiteindelijk het toch lukt, ja, dat vind ik het mooiste van het werk.
Ja.
Ja. Ik heb ook heel veel oudere leerlingen, vanaf een jaartje of 20, die dus later pas bij mij terechtkomen. Dat ze of niet durven of denken van ja, ik kan het niet.
Of je hebt een wachtlijst van.
Ik heb een wachtlijst van, ja, dat is ook een probleem momenteel. Maar die zijn soms al vastgelopen op een andere rijschool. En die denken, nou, ik ga het toch weer proberen. Ik heb van Bram gehoord. Ja, als het dan lukt, ja, dat vind ik wel mooi.
Ja,
ja.
Ja, dat is wel tof. Ja, dus eigenlijk ga je uit door waar andere mensen al eerder stoppen.
Ik denk wel dat ik langer doorga, ja. Dat weet ik wel zeker.
Ja, oké. Okay. Cool. Ik had hier nog ergens een vraag staan. Maar ik weet even niet meer waar die staat. Even zoeken. Maar kun je daarmee eigenlijk een soort conclusie stellen, dat ondanks welke diagnose iemand eigenlijk ook heeft, eigenlijk is het altijd maatwerk.
Ja, voor mij wel.
Ja, dus het maakt eigenlijk niet eens uit wat iemand heeft.
Nee.
Het is altijd kijken, wat heeft iemand nodig op dat moment?
Ja. Ja.
Oké. Ja, wat ik trouwens ook wel grappig vond. Ik zag laatst ook die oude map terug met huisregels.
Oh ja, ja.
Huisregels, Brams rijschool. En ik moest wel lachen, want er stonden echt al meteen de eerste drie dingen. Dacht ik even, oh, daar heb ik dus nooit aan voldaan. Want het was verboden om mijn mond te houden. En je moest altijd aangeven als je
altijd
ergens
zeggen,
iets mee zal.
Dwars zit. Ja.
Ja, dat deed ik allemaal nooit. Maar.
Nee.
Ja, ik ben eigenlijk gewoon wel benieuwd. Dus wat zou je als jij mensen hebt en die starten echt met die rijlessen. En je hebt dus een diagnose, autisme of ADHD, of een combinatie van die twee. En die starten echt met de rijopleiding. Wat wil je die mensen meegeven?
Nou, wat vooral belangrijk is vooral dat je je comfortabel voelt bij je rijster.
Ja.
Je moet gewoon echt je goed voelen, je vrij voelen. Of zoveel mogelijk vrij voelen. Want je zegt zelf ook, ja, ik heb ook altijd gewoon mijn mond gehouden.
Mm-hmm.
Maar als je het al niet comfortabel hebt, ja, dan gaat het ook nooit goed komen. En dat kan je doen door proeflessen te doen, te onderzoeken. Vragen naar ervaringen van leerlingen. Van, hey, waar ben jij geweest? Hoe was die rijinstructeur? Daar echt mee te beginnen. Van, okay, waar ga ik het doen?
Ja.
En als het na 3-4 lessen denkt van, het voelt niet fijn. Ja, stop dan. Dan ga naar een andere rijschool. Want je, wat ik al zeg, 50, 60 uur bezig zijn met de rijopleiding is helemaal niet zo heel gek.
Nee.
En dan voor de hele lange 50 uur.
Ja, maar het gemiddelde is tegenwoordig, zag ik, 41 uur of zo?
Ja, 45 of 3 uur, rond de 40 uur. Ja.
Ja. Ja.
Maar dat gemiddelde, dat schrijft het CBR. En op de groepen van rijinstructeurs die daar allemaal van, nou, dan ben je echt vlot. Ik denk dat het reëel is om te zeggen dat je gemiddeld in Nederland ongeveer 45 tot 50 uur echt wel nodig hebt.
Mm-hmm.
En ik merk wel, mensen met autisme en ADHD, die hebben toch wel een 10-15% meer nodig.
Hoe komt dat dan?
Informatieverwerking. Dat is het grootste struikelblok vaak bij de autisme en bij de ADHD.
En hoe uitzicht dat?
Vooral het aandacht verdelen tijdens het rijden. Kijk, als ik met een leerling zonder een diagnose ga rijden, dan kan ik met gemak 3 kwartier tot 1 uur allemaal kruispunten over om een kruispunt te oefenen. Maar bij iemand met de diagnose moet ik nou 9 van de 10 keer, als ik er dan een stuk of 5, 6 heb gehad, moet ik weer even een stukje rustig wegpakken, dat even de prikkels even zich kunnen...
Kunnen landen.
Ja, of je stopt even. Ik weet niet of dat bij jou ook was gedaan, maar ik stop ook wel eens met de leerling. Dan zet ik hem even aan de kant van de weg. En dan even uitblazen, even zuchten. En soms ook uit de auto even. En dan ga je weer verder.
Ja.
Dus ja, dat kost gewoon tijd. Maar ja, die tijd heb je wel echt nodig. Want anders ben je aan het einde van de les, dan weet je van voor en achter niet meer wat je gedaan hebt.
Nee, klopt.
Ja, hè?
Ja, nee, dat kan ik nog wel herinneren. Ja. Ja. Ja, maar ik zei dat soort dingen ook nooit. Ik gaf dat soort dingen ook nooit aan. Ik weet nog achteraf zien altijd... Mijn rijles duurde toen 90 minuten, anderhalf uur.
Ja.
Oh, ik was na elke rijles echt helemaal kapot. Ja. maar ik wist zelf destijds niet waar dat vandaan kwam. Nu achteraf zien kan ik het verklaren. Maar toen ik echt met het autorijden begon... Ja, had ik echt geen flauw idee wat me overkwam. Ik had wel steeds iets van, waarom lukt het niet?
Ja.
Dat had ik vooral, maar niet. Ja. Verder, nee... dus dat wil je vooral meegeven. Is dat eigenlijk ook belangrijk, de rijinstructeur? Is dat eigenlijk belangrijk ook dan een rijschool zoeken die iets extra's aanbiedt? Of is dat wel meerwaarde?
Ik denk het wel. Ja, kijk, rijscholen die zeggen heel veel op hun website.
Ja.
Ja, je kan met autisme hier terecht. Maar wat ik al aan het begin ook zei, van ja, wat doen ze dan? Wat is dan anders? Je leest dat eigenlijk niet.
Nee.
Dus dat moet je echt ervaren. En soms is een rijster waar de klik heel goed mee is en die jou begrijpt, hè, want dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Begrijpt diegene, staat hij ook open voor mij? Want ja, ik heb ook een leerling met autisme gehad, die zei op een gegeven moment, Bram, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dit werkt bij mij niet. Nou, dat vind ik top.
Oké, okay. Ja, zeg het zelf gewoon aan.
Ja, zeg het gewoon. En dat is soms lastig.
Ja,
ja, dat weet je zelf. Je zegt net zelf, ik heb continu mijn mond gehouden, terwijl je misschien wel heel graag, misschien wel heel goed was geweest om soms dingen zelf uit jezelf aan te geven.
Ja.
Ja, maar je probeert altijd iemand te begrijpen. Maar ja, weet je, als je elkaar net 2 uur, 3 uurtjes kent, ja, dan begrijp je elkaar eigenlijk nog niet.
Nee, dat heeft tijd nodig.
Ja, ja, en dat is echt belangrijk. Begrijp de rijinstructeur mij en begrijp ik de rijinstructeur ook.
Ja.
Dat scheelt ook.
Maar wat ik ook veel las in die enquête was, ik weet niet of je dat ook veel terugziet, is mensen die zeggen van ja, ik wil wel van alles zeggen, maar het lukt me gewoon niet. Omdat er gewoon zo'n stortvloed aan informatie op je afkomt tijdens het autorijden. Dat ze gewoon eigenlijk compleet blokkeren en niet meer echt kunnen praten.
Ja, tijdens het autorijden zelf.
Ja.
Ja. Ja, het helpt om een time-out in te lassen tijdens de rijlessen. Ik weet niet of je dat nog weet, maar ik heel vaak dan stopte we even onderweg om iets te bespreken. Ja, dat heeft natuurlijk niet alleen de reden om iets te bespreken, maar ook om even die rust erin te brengen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, echt weer, maak die afspraak met je rijinstructeur. Zeg gewoon van joh. Of van het begin van de volgende les, hè, dat kan ook. Hè. Hoe was je vorige les? Ja, vorige les was een beetje rijstuur. Die vraag van, goh, wat gaan we vandaag doen? Hè? Je hebt huiswerk gehad. Nou, daarin kan je ook aangeven, joh, ik vond de vorige keer dit een beetje lastig. Maar ja, ik weet ook, het is lastig. Want zo'n rijstuur is natuurlijk bijna een soort van autoriteit. Die jou vertelt wat je moet doen.
Ja.
En dat is soms lastig om in die relatie als leerling en rijstuur, om dan die rijstuur ergens op aan te spreken. Maar doe het wel, want je betaalt ervoor. En goed ook.
Ja, dat is waar.
Dus
ja,
je mag best wel eisen stellen. Ja, je mag best eisen stellen. En dat vind ik.
Ja.
Ja.
En heb jij wel eens, wat je zei daar straks ook, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Eigenlijk ga jij over toch maar wel door waar andere reizigers bijvoorbeeld wel stoppen. Ja. Heb jij wel eens leerlingen gehad waar het uiteindelijk toch niet mee lukte?
Zeker. Ja, ik heb eigenlijk ieder jaar, ik doe ongeveer 30 examens per jaar. Mm-hmm. En dus ja, 30 verschillende leerlingen rijden mee. Ik denk dat ik ieder jaar wel 1 of 2 heb waar ik mee stop op een gegeven moment. En heel vaak komt het al aan het begin. Want aan het einde doe ik het, dat vind ik echt, ja, dan had je eerder moeten stoppen. Want als je op een gegeven moment zoveel hebt geïnvesteerd, dan moet je maar doorgaan.
Ja.
Maar meestal na een les of 8 tot 10. Mm-hmm. Want dan ben je heel druk mee met schakelen. Want ik doe eigenlijk alleen schakelauto's, geen automaat. Mm-hmm. Dan kom ik erachter dat schakelen eigenlijk toch wel heel moeilijk wordt.
Ja.
En dan ook nog gaan combineren met een beetje kijken. Hè, als je op een kruispunt komt, dat je moet remmen en terugschakelen. En kijken of je vorm moet verlenen. En dan ook nog besluiten wat je moet gaan doen. Mm-hmm. Dat toch wel echt te veel wordt. En dan adviseer ik ze vaak om naar een automaatrijschool te gaan. Dan heb ik in de buurt 2 adressen voor. die daar ook wel mee om kunnen gaan. Mm-hmm. En die verwijs ik dan daar naartoe door. En soms hoor ik terug dat dat ook niet lukt. Mm-hmm. Maar heel vaak lukt het wel.
Okay. En hoe reageren mensen dan als je zoiets dan overbrengt?
Nou, het is natuurlijk nooit leuk om te zeggen dat het niet gaat lukken. Nee. Dat zijn niet de leukste gesprekken. Maar hij probeert wel altijd een beetje in te leiden al 1 à 2 les van tevoren. Goh, we gaan de volgende keer toch even kijken of dit beter wordt. Hè? Misschien dat het niet beter wordt. Misschien moet je eens kijken of het automatisch voor je is. Ja. Dus dan leg je het al een beetje in de week.
Oh ja.
Ja.
Want ik las ook veel dat mensen zeiden van ja, ik had ook de vraag gesteld van in die enquête van heb je het gevoel dat je, of dat had ik dan neergezet, hè, volgens het CBR heeft een leerling gemiddeld zoveel rijlessen tegenwoordig nodig. En of mensen dan meer rijlessen nodig hebben gehad dan het gemiddelde. Nou, eigenlijk het overgrote deel in die enquête zei wel van ja, ik heb wel meer rijlessen nodig gehad dan het gemiddelde. En dat de rijlessen zelf heel moeilijk gingen, maar dat als ze eenmaal een rijbewijs hebben en ze oefenen veel en zo, dat het wel beter wordt.
Ja, ja, maar dat is met heel veel leerlingen. Daar hoef je niet per se een autisme of ADHD voor te hebben. Maar ook heel veel die met faalangst en angststoornissen zitten.
Ja.
Weet je, het rijlessen zelf is ook een soort van presteren, mm-hmm, en laten zien wat je kan.
Ja.
En iemand beoordeelt jou gewoon continu.
Ja.
Dat is gewoon wat er feitelijk gebeurt. En je probeert natuurlijk het allemaal zo luchtig mogelijk te houden. Maar uiteindelijk word je gewoon beoordeeld. Oké, we moesten deze rijles heel goed kijken in de spiegels. Is dat gelukt?
Ja.
En als je zelf gaat rijden, en zeker als je alleen in de auto zit. Ja, wie kijkt er nog naar je? Ja, misschien dat je mijn stem af en toe nog hoort.
Rechts kijken.
Kijk nu, kijk vooruit. Dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, dan valt er natuurlijk heel veel stress en druk van af. Prestatiedrang.
Ja.
Ja, en niemand weet ook dat jij een lesauto of net hebt afgereden. Kijk, in een lesauto heb je zo'n mooie elbodak. Mm-hmm. Dus iedereen weet ook dat jij aan het oefenen bent. Dus misschien word je onbewust ook wel een beetje van, hey, iedereen let op mij, want ik kom met mijn lesauto aan.
Ja.
Ja. Dus dat hoor ik heel vaak, maar dat hoor ik echt van alle leerlingen. Van, oh, toen ik uiteindelijk zelf ging rijden, het ging allemaal veel makkelijker.
Nou, uiteindelijk wel.
Ja.
Uiteindelijk wel. Het heeft bij mij wel lang geduurd, moet ik zeggen. Ja. Ik weet zelfs nog dat jij op een gegeven moment zei van, ja, als je ooit zelf een auto gaat kopen, moet je gewoon lekker een automaat nemen. Ja, ja, nou, ja. Ik denk dat ik daar nog wel even mee wacht.
Ja,
ja. Ja, nee, het autorijden bij mij gaat nu momenteel heel goed. Het heeft wel lang geduurd. En ik vond zelf, als je net je rijbewijs haalt, vond ik juist het alleen rijden heel eng. Want toen dacht ik wel van, ja, nu kan er niemand meer ingrijpen. Ja. En ik zeg altijd, 4 ogen zien meer dan 2. Dus dan moet je het wel echt zelf doen.
Ja.
En ik dacht eerst echt van ja, maar dat kan ik niet zelf. Dus dan gaat het allemaal fout. Ja. Maar
ouders vinden soms ook heel eng, hè, als ze daarnaast zitten.
Ouders?
Ja.
Als zij...
Als jij als eerste of als kind je rijbewijs hebt gehaald, mm-hmm, vinden ouders vaak ook heel spannend.
Als ze daarnaast gaan zitten? Ja, is dat zo? Ja, ik weet eigenlijk niet of mijn ouders dat eigenlijk ook zo hadden.
Nee. Misschien hebben ze gewoon stiekem neergezet.
Dat denk ik. Ja. Oké. Ja, ik vraag me af, heb jij zelf nog iets toe te voegen? Of dat je denkt van, oh, dit wil ik nog bespreken.
Heel belangrijk wat ik al heb gezegd. Jij had het stiekem niet gezegd van tevoren.
Nee.
En het helpt echt als je het wel zegt. Want soms denk je dat je een zogenaamde normale leerling hebt. En denk je, goh, waarom lukt dat nou niet? En dan op een gegeven moment denk je, oh, misschien ligt dat wel daaraan. En dan ga je toch, denk toch wel dat ik ook als rijinstructeur soms onbewust, als je weet dat iemand autisme heeft of ADHD of een andere leerproblematiek, dan ga je er toch anders in dan dat je denkt, oh, dit is gewoon een meid die van de HAVO afkomt.
Ja. Oh, maar dat doet me nu trouwens nog wel ineens denken aan. Dat wil ik daar straks vragen. Daar straks dat in die enquête dat ik ook tegen mensen zeg van ja, toen jij begon met je rijlessen en je was bekend met dit soort rijscholen. Waarom mensen dan zeg maar als het ware wel of niet bewust voor zo'n rijschool kiezen. En er waren ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil bewust niet naar zo'n rijschool, want dan word ik anders behandeld.
Ja.
En dat wil ik niet.
Nee, snap ik ook heel goed.
Ja.
Ja, je hebt op een gegeven moment de tijd dat je niet anders wil zijn. En misschien heb je die tijd altijd wel. Hè? Dat je denkt, ja, dag, ik ben gewoon je lekker Jiels.
Ja.
En je bekijkt het maar.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt.
En dat snap ik ook.
Ja, ik snap dat ook.
En ik denk dat het ook heel persoonlijk is, hè.
Ja.
Maar ik denk zeker, als ik ken de rijschoolbranche wel aardig. Ik denk dat het wel echt verstandig is om wel echt te zoeken naar iemand die daar meer mee doet en meer ervaring heeft. Want ja. Er zijn gewoon echt rijinstructeurs, die vinden het gewoon leuk om rijles te geven en een beetje rondje te rijden. En, ja, die hebben daar echt geen kaas van gegeten.
Nee.
Ja.
Oké. Nou, dan wil ik jou voor nu eigenlijk heel erg bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En je tijd, want je zit vol tot 2024.
Ja,
dus,
druk zat.
Druk zat.
Ja. Ja.
Ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken voor vandaag. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het vooral even weten via de Instagram of Facebookpagina van We Zijn Het Mensen. En tot de volgende keer. Doei!